Voordat we de Bijbel openen, laten we een moment stil zijn. Heer, wat is het geweldig kostbaar dat wij uw woord hebben gekregen om op deze zondagmorgen samen te openen. En we verlangen er ook naar dat we ook deze morgen weer iets van de rijkdom, van de hoogte, de lengte, de breedte, de diepte van uw liefde mogen ontdekken, mogen gewaar worden. En daarin willen we echt bidden dat u onze harten, onze ogen opent voor u. Zegen dit moment met elkaar. We bidden het in Jezus' naam. Amen. Ik wil de Bijbel openen bij jullie, met jullie bij een, ik denk wel bekend gedeelte. Lucas hoofdstuk 24. Dat is het gedeelte wat wij kennen als de Emmausgangers. Lucas hoofdstuk 24, daarvan lees ik vanaf vers 13. Ik doe de microfoon ietsje omhoog. Zo. Zo is goed, hè? Lucas 24, ik begin te lezen bij vers 13. Ik zie nog een paar mensen bladeren. Ja. En zie, twee van de discipelen waren juist op die dag op weg naar een dorp, 60 stadien. Een stadion, dat is zeg maar, wij zouden zeggen een voetbalveld. 60 voetbalvelden lang. Ongeveer 12 kilometer van Jeruzalem verwijderd, genaamd Emmaus. En zij spraken met elkaar over al wat voorgevallen was. En het geschiedde, terwijl zij daarover spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeging. Maar hun ogen waren bevangen, zodat zij hem niet herkenden. Hij zei tot hen, wat zijn dit voor gesprekken die jullie al wandelende met elkaar voert? En ze bleven met sommigen laat staan, een van dan van hen, genaamd Kleopas, antwoordde en zei tot hem, bent u de enige vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet wat daar deze dagen geschied is? En Jezus zei tot hem, wat dan? Ze zeiden tot hem, hetgeen geschied is met Jezus, de Nazarener, een man die een profeet was, machtig in werk en woord voor God en het ganse volk. En hoe hem onze overpriesters en oversten overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. Wij echter leefden in de hoop dat hij het was die Israël verlossen zou. Maar met dit al is het thans reeds de derde dag sinds dit geschied is. Maar ook hebben enkele vrouwen uit ons midden ons doen ontstellen. Ze waren in de vroegte bij het graf geweest en hadden zijn lichaam niet gevonden. En zijn toen komen zeggen dat ze ook een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat hij leeft. En enkele van de onze zijn naar het graf gegaan en hebben het zo bevonden als de vrouwen ook gezegd hadden. Maar hem hebben ze niet gezien. En Jezus zei tot hen, o onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit wat in de schriften op hem betrekking had. En ze naderden het dorp waar ze heen gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. En ze drongen sterk bij hem aan en zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is reeds gedaald. En hij ging binnen om bij hen te blijven. En het geschiedde, toen hij met hen aanlag, dat hij het brood nam, de zegen uitsprak, het brak en hun toereikte. En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem en hij verdween uit hun midden. En ze zeiden tot elkaar, was ons hart niet brandende in ons, terwijl hij onderweg tot ons sprak en ons de schriften opende? En ze stonden op en keerden tezelfde tijd terug naar Jeruzalem en zij vonden de elven en die bij hem waren vergaderd. En deze zeiden, de Heer is waarlijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En ze verhaalden wat onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Wat een geschiedenis, nietwaar? Het is toch wat, het zal je maar gebeuren, zoals dat hier in dit verhaal gaat. Ik heb vorige week nog met Neeltje samen over dit gedeelte gepraat en ze stelde mij de vraag, waar waren deze mannen over in gesprek? Was dat over de dagelijkse zaken? Ging dat over een slechte visvangst? Of ging dat over voetbal? Nee, het ging over die dingen waar heel Jeruzalem over in gesprek was. Men kon over niks anders meer praten. Jezus was gekruisigd. Maar was hij dan een misdadiger? Wat heeft hij nou toch voor beschuldigingen over zich heen gekregen? Wat een vreemde, wat een beangstigende gebeurtenissen waren dit toch? Was dit nou eerlijke rechtspraak? Maar wat die mannen vooral bezig hield, dat waren die dingen die hun persoonlijk zo raakten. Wij echter leefden in de hoop dat hij het was die Israël verlossen zou. Maar met dit al is het thans reeds de derde dag sinds dit geschied is. Maar ook hebben enkele vrouwen uit ons midden ons doen ontstellen, want zij waren in de vroegte bij het graf geweest en ze hadden zijn lichaam niet gevonden. En zijn toen komen zeggen dat ze ook een verschijning van engelen hadden gezien, die zeiden dat hij leeft. En enkele van de onze zijn naar het graf gegaan en ze hebben het zo bevonden als de vrouwen gezegd hadden, maar hem hebben ze niet gezien. Dat waren de dingen die hem bezig hielden. Ze hadden hun hoop helemaal gevestigd op Jezus. We dachten dat hij het was. We dachten dat hij het was die Israël verlossen zou. We hoopten het toch. En op zich is dat een goede gedachte, zou je zeggen. Alleen hadden ze kennelijk op de een of andere manier toch in hun hoofd een karikatuur gemaakt van Jezus op de manier waarop zij dachten dat hij Israël zou verlossen. En hoe ze dat precies dachten, dat staat er niet. Maar misschien zagen ze in Jezus ook wel een soort Zelensky. Een soort kat-en-muisspel waarbij de muis de grote held is die zijn mannen moed weet in te praten, die zijn leger tot het uiterste op de been weet te houden. En ze droomden ervan dat die muis uiteindelijk de grote overmacht zou weten te verslaan. Zou het niet zoiets geweest zijn? We dachten dat hij het was die ons van de Romeinse bezetter zou verlossen. We dachten dat hij het was die van Israël weer een echte natie zou maken. Maar het is over. Onze droom ligt in duigen. En net deze morgen, dat die twee mannen op weg zijn, is er weer iets gebeurd. Ze hebben gewoon geen tijd om al hun gedachten op een rijtje te zetten, want er gebeurt steeds van alles. En deze morgen was er ook weer iets gebeurd. Ze hadden geen tijd gehad om hun gedachten op een rijtje te zetten. Het lichaam was verdwenen en vrouwen zijn komen zeggen dat ze engelen hebben gezien. En ze zeggen dat hij leeft. We weten niet wat we ervan moeten denken. Deze mannen op weg van Jeruzalem naar Emmaus, die waren bezig met de actualiteit. En ze zaten met 1000 vraagtekens. Hoe kan dit toch? Wat is er allemaal van waar en wat zit hier achter? Maar hun ogen waren bevangen. Ze herkenden Jezus niet. En ze herkenden de schriften niet. En ze herkenden Gods plan niet. Ze herkenden niet dat Jezus sterven en opstanding een onderdeel was van Gods machtige plan. En hoe zit dat bij ons? Waar zijn vandaag de dag jouw gedachten op volle toeren mee bezig? Is dat met de oorlog bij onze buren? Is dat met de brandstofprijzen? Is dat met het klimaat? Of de technologische ontwikkelingen vandaag de dag die ook wel wat vraagtekens oproepen? Of spookt dat puistige bolletje nog ergens door onze gedachten heen? Of zijn het nog andere dingen? Ik had vorige week een goed gesprek met een vriend van mij uit Duitsland via WhatsApp. Ik vind WhatsApp een heel leuk middel om met mensen in gesprek te zijn. Je kan heel goed nadenken over je zinnen. Je kan af en toe eens een keertje wat opzoeken in de Bijbel. Je kan antwoorden op een moment dat het jou uitkomt. En je kan soms dagenlang doorpraten over hetzelfde onderwerp. Maar het heeft ook een groot nadeel. Want het kan soms erg chaotisch worden. En je kan soms over 4 onderwerpen tegelijk in gesprek zijn. En dan beginnen allerlei dingen door elkaar te lopen. En soms heb je dat dan nog eens een keer met 3 mensen tegelijk. Dat is WhatsApp. Dus het heeft zijn voordelen, het heeft zijn nadelen. Maar ik moet zeggen, dat was een WhatsApp bericht volgens mij, of niet? Maar ik moet zeggen, ik vind het wel een heel leuk middel. En ik heb de laatste tijd veel gesprekken met deze vriend uit Duitsland over allerlei natuurfenomenen die blijkbaar toch niet zo natuurlijk zijn. Complottheorieën. Nou, ook zo'n begrip waar al heel veel over gezegd en gedacht is geweest in de afgelopen tijd. En dat zijn zaken die hem enorm bezig hielden. En hij stuurt regelmatig foto's van dingen of hij stuurt links naar bepaalde websites en hij geeft zijn opinie weer. En daar is hij enorm mee bezig. Nou, deze vriend is een echte christen. Het is een broeder en ik houd veel van hem. Maar ik vertelde hem via WhatsApp dat ik de laatste tijd wel een beetje bang ben met dit soort gesprekken. Dat we te veel de verkeerde kant op kijken. Dat we te veel kijken naar al die dingen die mensen aanrichten. Dat we te veel kijken naar al het nieuws wat op ons afkomt. En dat we te weinig kijken naar wat de Bijbel over deze dingen te zeggen heeft. Dat we te weinig kijken naar de hoop die God geeft. En dat is een groot gevaar in onze dagen. En gelukkig, toen ik hem dat gezegd had, gelukkig ontstond er toen een heel boeiend gesprek met deze broeder over de Bijbel. Over de wederkomst, hoe kan dat anders? Hè? Want zo gaat dat dan. Als je daar dan over begint te praten, dan begin je ineens te praten over de wederkomst van Christus. En ja hoor, hij begon. Het was zijn schuld, dus ik kan hem de schuld geven ervan. Maar hij begon plotseling. Maranatha, riep hij. Heer, kom spoedig. En even later zei hij, ik hoop dat de Heer spoedig zijn kinderen tot zich neemt. In een oogwenk. Nou ja, hij en ik, we hadden een klein beetje verschillende gedachten over deze dingen. En nu gaat het mij vandaag helemaal niet over zijn of over mijn visie. Daar gaat het niet over. Maar we kunnen veel van elkaar leren. En het feit dat we verschillend over die dingen dachten, maakte wel heel veel los. Er kwam ineens een heel gesprek. En het feit dat we nagedachten over Gods woord, Dat we van gedachten wisselden, dat we vragen durfden te stellen aan elkaar. Dat we begonnen te zoeken in de Bijbel en dat we daarover begonnen te spreken. Dat is eigenlijk toch belangrijker dan al die dingen die vanuit de wereld op ons afkomen. Dan alles wat de media naar ons zegt. En ik zeg zeker niet dat we onze ogen daarvoor moeten sluiten. Maar het feit dat we daarover in gesprek zijn, over wat de Bijbel over die dingen zegt, dat is toch vele malen belangrijker dan alles wat vanuit de media op ons afkomt. En het is zelfs vele malen belangrijker dan onze eigen visie op de dingen. Daar gaat het helemaal niet om. Maar het gaat erom dat wij leren wie God is. Er zijn heel veel dingen in deze wereld waar wij geen antwoord op hebben. En waar we ook onze ogen niet voor hoeven te sluiten, dat wil ik ook zeker niet zeggen. Maar ook de Bijbel, daar mogen we nog elke dag uit leren. En het is zo belangrijk dat we dat voorop zetten. We hoeven niet meteen alles te begrijpen wat in de Bijbel staat, maar het is wel belangrijk dat we dat toch blijven zien als de bron voor ons leven. 1 Korinthe 13 vers 12 zegt, nu zien we nog door een spiegel in raadselen, maar straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben. Dus ja, er valt nog heel veel te ontdekken. Er valt nog heel veel te ontdekken in die machtige Bijbel. Maar is die Bijbel ook een ontdekkingsboek voor ons? We moeten vooral blijven kijken naar God zelf. Naar wat God tot ons te zeggen heeft. Ik herinner me dat er wel eens iemand gezegd heeft dat hij bang was voor alles wat er in de wereld gaande is. Bang was voor de toekomst. Dat hij bang was om te lijden. En kwam zo die gedachte naar voren. Als ik maar staande kan blijven. En ik snap op zich die gedachte wel. Maar is dat niet omdat we, net als Petrus met zijn ADHD, dat we te veel naar de golven kijken en te weinig naar Jezus? Wellicht hebben we allemaal wel iets van Petrus in ons, hè, die Jezus tot 3 keer toe verloochend heeft toen het te heet werd onder zijn voeten. Jij hoort toch ook bij Jezus? Nee, ik niet. Ik ken die mens niet. Ik weet niet over wie het hebt. Petrus, die had er heel veel moeite mee toen het heet werd onder zijn voeten. Kennen we die geschiedenis van Elisa? Elisa, die woonde samen met zijn knecht in Dothan. En Elisa was een profeet van de Heer. En hij had een heel helder zicht gekregen op de actuele politieke situatie van Israël van dat moment. De actuele politieke spanningen die er waren. Israël werd op een zeker moment bedreigd door het leger van Aram. En Elisa was iemand die had doordat hij een profeet des Heren was, had hij de mogelijkheid om de koning van Israël van advies te voorzien. En alle dingen die de koning van Aram probeerde te ondernemen om Israël eronder te krijgen, die mislukte. Wat hij ook probeerde, Aram kreeg het volk van Israël er niet onder. En dat vond die koning van Aram natuurlijk helemaal niet leuk. En hij zocht uit waar dat door kwam. En toen kwamen ze uit bij de naam Elisa. Dus hij met een legertje naar Dothan toe, omdat hij Elisa wilde gevangen nemen. En dan staat er in 2 Koningen 6. Toen de dienaar van de man Gods 's morgens vroeg opstond en naar buiten trad, zie, Een leger omringde de stad, zowel paarden als wagens. En zijn knecht zei tot Elisa: ach, mijn heer, wat moeten we doen? Maar Elisa zei: vrees niet, wees niet bang, want zij die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij die bij hen zijn. En toen bad Elisa: Heere, open toch zijn ogen op dat hij zie. En de Heere opende de ogen van de knecht en hij zag en zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa. Gods leger was daar. En Gods leger was vele malen machtiger dan het leger van Aram. Nou, net als die knecht van Elisa zien ook wij niet altijd wat God wil doen. En soms worden ook wij bang. Soms worden ook wij radeloos. En juist daardoor kunnen we soms ook verkeerde beslissingen nemen. Dus wat wij nodig hebben, zijn geopende ogen om te zien wat God wil doen. Gods leger was veel machtiger dan het leger van de Arameërs. En dat moeten wij ook gaan zien. Johannes 4, 1 Johannes 4, vers 4 zegt: hij die in u is, is meerder dan die in de wereld is. We mogen weten dat Gods macht zoveel malen groter is. Nou, nog zo'n geschiedenis uit de Bijbel, uit het Nieuwe Testament. Stefanus, kennen we ook wel dat verhaal. Stefanus behoorde tot die 7 mannen die waren aangesteld om de Grieks sprekende weduwen te verzorgen. En Stefanus die werd aangewezen, juist omdat hij goed bekend stond. Hij was een man vol van geest en wijsheid. En als Stefanus zijn werk deed, dan bleek dat hij een man was vol genade. Hij deed wonderen en hij deed tekenen. En in alles leek het erop dat Stefanus iemand was met een heel mooi zicht op de dingen die God wilde doen. Hij had een mooi zicht op God. En toen was er op een gegeven moment was er een oproer. En daar werd Stefanus werd even flink onder handen genomen. Uit naijver, uit jaloezie, uit colère. En ze hebben het meegenomen naar de Hoge Raad. De Hoge Raad, dat is het Sanhedrin. Dat waren Joodse leiders die belast waren om toe te zien dat de mensen de wetten in Israël goed zouden naleven. En die Hoge Raad, dat Sanhedrin, was bepaald niet mals. Dat was diezelfde Hoge Raad waar Jezus al voor had moeten terechtstaan, vlak voordat hij ter dood werd veroordeeld. Het was ook Petrus en Johannes, die werden daar hard aangepakt. Het Sanhedrin, die Hoge Raad, dat was een instelling waar dingen resoluut de kop werden ingedrukt. En nu stond Stefanus voor die Hoge Raad, voor dat Sanhedrin. En hij werd beschuldigd met allerlei valse leugens. En tegenover een heel tribunaal van priesters en hoge geestelijken mag Stefanus zich gaan verdedigen. Nou, hij krijgt een geweldige kans om zich te verdedigen, maar wel tegenover een stelletje grimmige wolven. Eén verkeerd woord en de hel breekt los. En toch grijpt Stefanus zijn kans. En zonder ook maar één keer onderbroken te worden, kan Stefanus gaan uitleggen al wat in de schriften, al wat in het Oude Testament op Jezus betrekking heeft. Hoe het al bij Abraham duidelijk was dat God een machtig plan had voor zijn volk. Zonder maar één keer te worden onderbroken, kan hij dat gaan uitleggen. Tot het moment waarop hij zegt, hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, u verzet u altijd tegen de Heilige Geest, zoals uw vaderen, zo zijn jullie ook. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben ze hen gedood die geprofeteerd hebben van de komst van de rechtvaardigen, van wie u nu verraders en moordenaars geworden bent. U die de wet ontvangen hebt op beschikking van engelen, maar haar niet hebt gehouden. Nou, Stefanus, kan je dat nou niet een beetje zachter zeggen? Beetje vriendelijker? Maar nee, Stefanus, die noemt het beestje bij zijn naam. Hardnekkigen. Onbesnedenen. Vervolgers. Nou ja, de gevolgen die laten zich raden natuurlijk. Toen ze dit hoorden, sneed het hun door het hart en zij knersten de tanden tegen hem. Maar Stefanus, vol van de Heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods. En Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zei, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Maar ze begonnen luidkeels te schreeuwen en stopten hun oren toe. En ze stormden als één man op hem los. En ze wierpen hem de stad uit en stenigden hem dood. Stefanus was iemand die dit met zijn beide ogen tegemoet ging. Hij zag iets wat veel groter was dan al het lijden wat op hem afkwam. Een lijden trouwens waar Paulus een hoofdschuldige was. Hij stond erbij met de mantels aan zijn voeten en hij keek ernaar. En diezelfde Paulus, die zegt later in Romeinen 8 vers 18, ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Wat een verandering heeft er ook plaatsgevonden in het leven van Paulus. Stefanus zag wie God was. Net als Elisa en die knecht. Geopende ogen voor wat God kan doen. Geopende ogen voor wat God gaat doen. Ik moet zeggen, ik bid elke dag momenteel voor die situatie in de Oekraïne. En dan bid ik om de vredevorst, die een vrede kan brengen die alle verstand te boven gaat. En elke keer als ik dan weer het nieuws opsla, dan lees ik dat de ellende nog groter is geworden. Nog meer slachtoffers, nog meer schade, nog meer verdriet, nog meer leed. En ik begrijp helemaal niets van die hele situatie. En toch geloof ik dat God groter is dan Poetin en Zelensky en de Verenigde Staten en de NAVO, alles bij elkaar. Ik geloof dat God groter is. En ik wil mijn ogen geopend hebben voor Gods macht. Ik wil mijn ogen geopend hebben voor Gods plan met deze wereld. Voor Gods oplossing, ook voor deze nood. En ook voor al die christenen die vanuit de Oekraïne ook tot hem roepen. Ik moest van de week zo denken aan dat verhaal van Abraham, die op een gegeven moment bidt voor Sodom. En dat Abraham, die begint dan bij 50, maar uiteindelijk nog een klein groepje mensen. En hij, God, die bidt dan, als er maar een paar rechtvaardigen in deze stad zijn, Heere, wilt u dan die stad alsjeblieft sparen? En God die spaart die stad. Ja, ik moest daaraan denken. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik begrijp ook niet waarom het allemaal zo gaat vandaag de dag in Oekraïne. Maar ik geloof met heel mijn hart dat God groter is dan deze situatie en dat God almachtig is. Nou, het ging over het verhaal van die twee mannen die op weg waren naar Emmaus. En ze liepen daar op weg naar Emmaus en hun ogen waren bevangen. En dan komt Jezus bij hen wandelen. Waar hebben jullie het over? Wat zijn dat voor gesprekken die jullie al wandelende met elkaar aan het voeren zijn? En ze herkenden Jezus niet. En ze herkenden de schriften niet. En ze herkenden Gods plan niet. Ze herkenden niet dat Jezus sterven en opstanding, dat dat een onderdeel was van Gods machtige plan. Hadden ze dan nooit gelezen wat er in de profeten geschreven staat? Hadden ze dan nooit die woorden uit het Oude Testament gelezen? Nou, ik weet heel zeker dat ze die wel gelezen hadden. En waarschijnlijk vele malen vaker dan velen van ons. Maar hun ogen waren bevangen. En zelfs het getuigenis van die vrouwen die bij het lege graf waren geweest en die een verschijning van engelen hadden gezien, zelfs dat getuigenis deed hun de ogen niet opengaan. O, onverstandigen en trage van hart, dat je toch niet gelooft al wat de profeten gesproken hadden. Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En Jezus begon bij Mozes en bij al de profeten en hij legde hun uit al wat in de schriften op hem betrekking had. En hun hart begon weer te branden. Hun hart zei ja, ja, ja. Maar hun verstand, de ratio, die zat nog in de weg. Nee, het kan niet. Het is onmogelijk. En pas toen Jezus een brood nam, de zegen uitsprak, het brak en het hun aanreikte, toen, op dat moment, werd hun de ogen geopend. Toen hun ogen werden geopend en ze herkenden hem en hij verdween uit hun midden, staat er. Wat een heerlijke ontmoeting moet dat geweest zijn voor die mannen. Ja, nu zagen ze het. Nu was het plaatje compleet. Nu hadden ze een heldere uitleg gekregen van hoe alle zaken in elkaar zaten. Nu hadden ze een heldere uitleg gekregen van Gods verlossingsplan. Een heldere uitleg van de toekomst. Een heldere uitleg van de Bijbel. En opeens dachten ze dat ze wisten hoe alles in elkaar zat. En dan gebeurt er iets vreemds. Maar iets wat toch niet zomaar toevallig was. Dan staat er: Jezus verdween uit hun midden. Ze hadden hem gezien. Ze hadden de boodschap begrepen. Ze doorzagen het plan van God. En nu wilden ze niks liever dan Jezus vasthouden en nooit meer loslaten. En zitten wij zelf ook vaak niet zo in elkaar? We hebben een uitleg gehoord van het evangelie die ons heel logisch, heel plausibel in de oren klinkt. En we hebben zoiets van: dat wil ik nooit meer loslaten. Ik herinner me dat ik ooit eens in een gemeente de vraag kreeg om wat verschillende visies over de wederkomst van Christus naast elkaar te leggen. Dat heb ik gedaan. En ik vertelde erbij, dat had ik denk ik beter niet kunnen doen, maar ik vertelde erbij wat mijn eigen visie was. En toen kreeg ik achteraf een reactie van een broeder. En die zei tegen mij: dat heb ik nou nog nooit gehoord. Nou, toen heb ik tegen die broeder gezegd, oh, ik heb wel een paar boeken die ik je kan geven, en dan kan je er meer over lezen. Maar zijn antwoord was, nee, dat wil ik niet. Ik wil dat niet lezen. Deze man, die wilde dolgraag vasthouden aan het plaatje zoals hij het in zijn hoofd had gevormd, aan het beeld wat hij in zijn hoofd had gecreëerd, en dat wilde hij vooral niet loslaten. En opnieuw maakte hij een karikatuur van Jezus, van Gods plan en van Gods grootheid. En hoe goed we dat ook bedoelen, hoe goed we daar ook die intentie ook mag zijn, voor we het weten, zitten we opnieuw vast met onze gedachten in ons eigen gecreëerde plaatje van hoe het evangelie in elkaar zit. En we sluiten onszelf af om nog verder te groeien. Ik heb vroeger in een gemeente gezeten en daar hoorde ik een broeder vaak zeggen, als het evangelie weer duidelijk was uitgelegd, mooi, ze hebben het weer gehoord. En dat was, ik begrijp die broeder wel, maar eigenlijk moest gewoon, zo voelde het een beetje, eigenlijk moest gewoon iedere week hetzelfde verhaal nog een keer met andere woorden verteld worden. En er was eigenlijk geen opening meer, geen open hart meer, geen open mind meer om nog te groeien. We hebben het weer gehoord vandaag. En dan denk ik, ja, dat is jammer, want op die manier zijn we niet meer in staat om nog te groeien. Hoe goed we het ook bedoelen, voor we het weten zitten we weer vast in ons eigen gecreëerde plaatje en sluiten we ons af om nog te groeien. En dan worden we tot een scheef groeiende boom. Nou, die twee mannen, ze kregen dat brood van Jezus aangereikt en dan staat er, hij verdween uit hun midden, voordat ze hem konden vasthouden. Voordat ze alles weer begonnen vast te zetten in hun hoofd, was hij verdwenen uit hun midden. Geopende ogen. Geopende ogen. Daar gaat het om. En geopende ogen, dat betekent dat we een geopend hart hebben om van hem te leren. Het betekent dat we een geopend hart hebben om te blijven groeien. Dat we een geopend hart hebben om te blijven ontvangen van God. Want er is nog zoveel te ontdekken. En daarin hebben we ook als gemeente een geweldige uitdaging. En ik hoop met mijn hele hart dat we daar samen naar verlangen. Kennen we dat verhaal van die kamerling uit Ethiopië, die man die in zijn koets zat en daar Jesaja 53 aan het lezen was? En dan zit hij daar in zijn koets en dan opeens komt Filippus komt bij hem wandelen. En die zegt, verstaat u wat u leest? En die man zegt, hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst? En dan komt Filippus, die komt bij hem zitten in die koets en hij begint uit te leggen over dat gedeelte wat hij aan het lezen is, Jesaja 53, over Jezus die als een schaap ter slachting werd geleid, die zijn mond niet open deed, Jezus die stierf, die zichzelf ten schuldoffer stelde om de overtreding van zijn volk, om onze overtreding, die velen rechtvaardig maakte en die de ongerechtigheid droeg. En Filippus die mag dat allemaal uitleggen, hoe dat betrekking heeft op Jezus. En die kamerling, die man in die koets, die zijn ogen gaan op een gegeven moment open. En hij begint het te vatten en hij wordt blij ervan. En dan komen ze bij een water en die man laat zich dopen. En hij heeft het begrepen en nu wil hij dat nooit meer loslaten. En dan staat er in Handelingen 8 vers 39, toen ze uit het water gekomen waren, nam de geest des Heren Filippus weg. En de kamerling zag hem niet meer. Maar hij ging zijn weg met blijdschap. Weg was Filippus. De geest had hem weggenomen. Voordat de kamerling het beeld, zijn beeld van Jezus had gevormd. Voordat hij zijn denkbeelden kon dichttimmeren. Voordat hij begon met een nieuwe karikatuur van Jezus te maken. Voordat hij een beeld had gevormd van het heilsplan. Was Filippus verdwenen. En de man ging zijn weg met blijdschap. Een heel nieuwe weg in zijn leven. Een heel nieuwe weg waarop nog heel veel te ontdekken viel. Nou, ik hoop met heel mijn hart dat ook jij, dat ook u, dat ook wij met dezelfde ogen die Bijbel willen lezen. Geopende ogen. Om te zien wat God zelf tot ons wil spreken. Wat God aan wijsheden in zijn woord ook voor ons verborgen heeft. Want er valt nog heel veel te ontdekken. Heb jij dat nou ook wel eens? Dat als je de Bijbel aan het lezen bent. Dat er bepaalde Bijbelboeken zijn die je systematisch wilt overslaan. Leviticus, Numeri, Jeremia, Ezechiël, Openbaring. Het zijn boeken die we misschien saai vinden. Misschien vinden we het te moeilijk om te begrijpen. Of misschien zijn er boeken bij waar we bang van worden. Dat kan zijn. En toch zijn ook deze boeken onderdeel van het woord van God. Ook deze boeken vormen Gods woord. En ook deze boeken bevatten een boodschap van hoop. Neem nou dat boek Openbaring. Bij de katholieken heet het Apocalyps, maar dat klinkt zo apocalyptisch. Wij zeggen Openbaring. Het is open. Zie, hij komt met de wolken. Ik ben de Alfa en de Omega, zegt Jezus. Wie overwint, hem zal ik geven. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En Jezus zegt, zie, ik kom spoedig. Allemaal woorden die we tegenkomen in dat boek Openbaring. Zulke prachtige, zulke rijke woorden. Er is zoveel te ontdekken in Gods woord. Maar we moeten erin lezen. Martin Luther, dat was een man die heeft ervoor gevochten dat we de Bijbel weer zelfstandig konden lezen. Het was een tijd lang verboden om de Bijbel te mogen lezen. En Martin Luther die heeft ervoor gevochten dat wij vandaag de Bijbel in onze eigen taal mogen bezitten en mogen lezen en eruit mogen ontdekken. Sola Scriptura. Alleen Gods woord. Lezen we nog in die Bijbel? Lezen we daar nog elke dag in? Als het boek van ons hart. Als het boek voor elke dag. En doen we dat biddend. Met geopende ogen om te zien en te ontdekken. Is de Bijbel nog ons ontdekkingsboek waarin wij God steeds meer en steeds beter leren kennen? Wat is het eerste wat je leest als je 's morgens wakker wordt? Is dat de Bijbel? Is dat Gods woord? En wie is de eerste met wie wij spreken als wij 's morgens wakker worden? Ik hoop zo dat God en zijn woord, dat dat centraal staat in ons leven. Ik sluit af met die woorden die staan in Hebreeën 12 vers 1 tot 3. Daar staat, daarom dan, laten ook wij, nu we zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben. En die hebben we. Afleggen alle last en zonde die ons zo licht in de weg staat. En met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn. Gaat het weer over onze ogen. Laat ons oog alleen gericht zijn op Jezus. De leidsman en voleinder van ons geloof. Die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft. Kan je dat voorstellen? Om de vreugde die voor je ligt, neem je het kruis op. Jezus heeft dat gedaan. De schande niet achtende. En gezeten is aan de rechterzijde van de troon van God. Vestig uw aandacht dan op hem. Die zulk een tegenspraak van zondaren tegen zich heeft verdragen. Opdat u niet door matheid van ziel verslapt. Nou, ik hoop dat dat iets is wat wij mogen meenemen. De Bijbel, Gods boek, waarin hij nog zoveel voor ons te openbaren heeft. Laten we dat lezen met geopende ogen, geopende harten, om van hem te mogen ontvangen. En dan kunnen we op een machtige manier groeien. Zullen we nog samen de Heere danken. Heere, wat is dat geweldig, dat u ons zo op die manier uw woord hebt gegeven, en dat we daaruit mogen ontdekken, dat we daaruit mogen leren en dat we daaruit mogen groeien. En als we dat steeds meer gaan beseffen, dan vervagen alle dingen rondom ons heen. En dan gaan we steeds meer verlangen naar uw majesteit, naar uw heerlijkheid in ons leven. En dan, ja, wat er ook gebeurt, dan is er niets meer dat ons nog kan scheiden van uw liefde. Die wij hebben ontvangen in Christus Jezus onze Heere. Dank u wel dat we op die manier met zo'n hart uw woord mogen maken tot het boek van ons leven. Dat we Jezus Christus mogen maken tot de Heer van ons leven. Die elke dag met ons meegaat. Die ons elke dag opnieuw de weg mag wijzen en waar we naar mogen luisteren en van wie we zijn wil mogen zoeken. Leid ons in Jezus' naam. Amen. Amen.